Goedemiddag allen. We gaan met de voorzang beginnen. Uiteraard, zoals we gewend zijn. Johannes de Heer 836 mag u opzoeken. Johannes de Heer 836. Een kruis. Het volgende lied is Johannes de Heer 496, 496. En daar zingen we alle versen van Christus onze Heer verrees, halleluja. Heilige dag na angst en vrees, halleluja. Het volgende lied waar u uiteraard, kan je niet bij zitten blijven, is Johannes de Heer 45a.
Oh,
Nogmaals, goedemiddag allemaal. En hartelijk welkom op deze eerste paasdag, waar we mogen gedenken dat onze Heer en Heiland waarlijk is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen en de weg gebaand naar de Vader, die zich met ons heeft verzoend. Halleluja. Ook welkom, broeder Dirk-Jan Jansen, dat je hier bent. En we wensen je God zegen toe bij het brengen van zijn woord. Edwin, ook weer bedankt voor de begeleiding, het zingen en wat er nog allemaal komt. De volgende mededelingen. Volgende week zondag hoopt voor te gaan dominee Wietse van der Hoek. Ook dan weer van harte welkom uiteraard. Het Maranatha-uitje is DV aanstaande woensdag. Wij hopen een prachtige bloesemtocht te rijden in de Betuwe. En als je mee wilt, kun je je vandaag nog opgeven. Verdere gegevens en het inschrijfformulier ligt nog op de tafel in de hal. Dus van harte aanbevolen. Ook op de tafel liggen nu bijbels. En heeft u er geen, of kent u iemand die er geen heeft, neem er 1 of 2 mee. Ze zijn gratis. Maar even een kapitale inhoud, een gouden inhoud. Voor iedereen ter beschikking. Voorbeden willen we doen voor de zieken in de gemeente. De Heere kent ze bij name. Voor Israël en de gegijzelden, de familie en hun nabestaanden. En uiteraard ook voor de vervolgende christenen. Dat blijft een gebedspunt. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang is er een collectebus. Daar kunt u uw gaven in doen en van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er gelegenheid voor een kop koffie of thee. En de bloemen gaan als groeten van de gemeente naar Arie en Maartje Metworst. Geniet ervan, prima. Verder wensen we u een gezegende dienst en wil ik graag de volgende tekst nog voorlezen uit 1 Korinthe 15, vers 54 tot 58. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Nou wil ik u verzoeken om op te staan voor een bericht. Een bericht wat eigenlijk vanmiddag tot ons kwam. En dat is geen bericht van vreugde, maar een triest bericht. Hierbij willen wij u het volgende meedelen. Zojuist, en het was voor de dienst, bereikt ons het bericht dat Gerard van Bennekom vanmiddag om 1:30 is overleden. Hij mag nu naar een ziekbed van zijn Heer ontmoeten. Een ziekbed van enkele maanden. We bidden voor zijn vrouw Riek en kinderen. En dat zij in deze verdrietige tijd de nabijheid van hun Heer ervaren. Dat zij van hem troost mogen ontvangen. En in die troost elkaar mogen troosten. Verder is er uiteraard nog niet zoveel bekend. Maar via de Maranatha-mail ontvangt u verder de gegevens. En hoe de situatie is. Tot zover deze mededeling. U mag blijven staan. Want we gaan het openingslied zingen. En dat is Johan de Heer 25 vers 1 en 2. En wat ik net zei, de dood is verslonden tot overwinning. En daarom zingen we dit. En ook mogen we deze dienst vieren. Ja, vers 1 en 2 en na foto en groeten vers 3 en 4.
Genade zij u in vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw naar de wil van God de Vader. Hem zij de heerlijkheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Hele goedemiddag. Fijn dat u bent gekomen om te luisteren naar Gods woord, om samen met elkaar de Heere Jezus groot te maken in en door hem de Vader. Wat fijn dat ik ook daar wat kinderen zie. Ja? Hallo? En daar nog eentje? Hoi. Ja, weet je, vaak zijn Maranatha-avonden, met alle respect, avonden gevuld met wat oudere, wijze broeders en zusters. Laat ik het zo zeggen. Dan is het ook wel fijn en bemoedigend om wat jonge mensen te zien. Want we hebben het zo nodig dat ook de volgende generaties het woord van God gaan leren kennen. En dat gaan uitdragen. Zullen we samen de Heere zoeken in gebed. Trouwe Vader, u bent de God van de levenden. U bent de God van onze Heer Jezus Christus. U bent de Vader van onze Heer Jezus Christus. U heeft hem opgewekt uit de doden. En hij is nu bij u in de heerlijkheid. Wij u zo danken, Heer, dat in hem wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Dat wij in hen de hoop op de heerlijkheid hebben. We danken u zo, Heer, dat we ook dit uur mogen lezen uit uw woord. U groot mogen maken in liederen, in de gebeden die in onze harten zijn. En dat we elkaar mogen bemoedigen en opbouwen in de waarheid. Heer, we weten dat deze wereld in de duisternis ligt. Dat de hele wereld in de boze is, in de macht van de duivel. Dat u ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige boze eeuw. We hebben net ook gehoord van het overlijden van broeder Van Bennekom. We mogen weten dat hij bij u is. Er is geen betere plaats. Tegelijkertijd is de dood ook altijd iets wat afstoot, wat verdriet geeft, wat pijn geeft, gemis. Daarom willen we ook zo bidden voor de nabestaanden, de vrouw en de familie. Heer, dat ook in de komende week, als de uitvaart is, er bemoediging mag zijn en hoop, troost en steun. Vader, zo willen we hen de zegen toebidden. Geef ook dat er broeders en zusters om hen heen mogen staan. Dat zij zo de handen en de mond mogen zijn van de Heer Jezus. Er zijn nog meer zieken, lijdenden. Ik wil ook voor hen bidden, Heer, dat zij ook die kracht van de opstanding mogen zien. De hoop die er is in het lege graf. Vader, en tegelijkertijd de steun en de bemoediging mogen kennen van de broeders en zusters om hen heen. Vader, we bidden voor uw volk Israël. Vader, dat zo in de verdrukking is en mensen die nog steeds gegijzeld zijn, terwijl men niet weet waar ze precies zijn. We bidden voor de families, hier wilt u alstublieft zo ook die gegijzelden weer terugschenken aan die families, Heer. U bent bij machten dat te doen. We bidden, Heer, voor de mensen van Hamas, dat zij tot bekering mogen komen. Dat ze door al die haat en al die verblinding doorheen gebroken mogen worden tot bekering en wedergeboorte. Heer, zoals dat ook gebeurd is bij sommigen. We bidden voor het Joodse volk, dat zij u mogen zien, Heer, als het evangelie aan hen gebracht wordt. Heer, en zoals u in deze wereld gehaat werd en vervolgd werd, zo wordt uw lichaam ook vervolgd, de vervolgde christenen. Heer, in de hele wereld, daarom willen we zo bidden, Heer, of u spoedig wil komen. Of u hen wilt steunen en ondersteunen in uw woord en door elkaar heen. Heer, zo tenslotte willen we ook u bidden, Heer. En u vraagt of u deze samenkomst wil gebruiken om onze harten te openen, ons verstand te verlichten, om te gaan zien de radicale scheiding die er is gekomen door het lege graf met de wereld, de zonde en alles wat te maken heeft met dat wat hier beneden is. Je zegen zou ons met het woord in Jezus' naam. Amen. Zijn naam is wonderbaar. Dat is een prachtig lied, nummer 911. En dat mag u vanuit een blij hart zingen tot eer van de Heer Jezus. Ja, wat is dat heerlijk als je dat kunt zingen, als je dat kunt zeggen. Hij is mijn Heer en Hij is mijn herder. En er is geen betere Heer, geen betere herder in het heelal dan de Heer Jezus Christus. We gaan lezen met elkaar. Ik zei het al in mijn gebed. Ik wil met u nadenken vanmiddag over de gevolgen van de opwekking, de opstanding van de Heer Jezus. En we lezen daartoe een aantal schriftplaatsen, te beginnen in Romeinen, hoofdstuk 4. Romeinen 4. Vanaf vers 19. Dat gaat over Abraham. Hij had een belofte gekregen dat hij een zoon met Sara zou krijgen terwijl hij hoogbejaard was. En dat staat er in vers 19. En niet zwak in het geloof, lette hij niet op zijn eigen al afgestorven lichaam, daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En niet op het afgestorven zijn van de moederschoot van Sara. En hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf en ten volle verzekerd was dat wat hij beloofd heeft, hij ook machtig is te doen. Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Het is echter niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem werd toegerekend, maar ook ter wille van ons, wie het zal worden toegerekend. Ons die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dan in het hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6 vanaf vers 4. Wij zijn dan met hen begraven door de doop tot de dood, opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Daar we dit weten, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde er niet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, is, even kijken, gerechtvaardigd van de zonde. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Maar wat hij leeft, leeft hij voor God. Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan zijn begeerten te gehoorzamen, en stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt u zelf voor God als uit de doden levend geworden. En uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Want de zonde zal niet over u heersen. Want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dan nog iets uit 1 Thessalonicenzen. Twee teksten, twee versen. We gaan vanmiddag proberen wat dieper te gaan dan gemiddeld, hoop ik. Maar daartoe moeten we wel een paar teksten lezen en proberen te snappen wat daar staat. 1 Thessalonicenzen 1, vers 9. Dat gaat over de gemeente in Thessalonica. Daarvan werd verteld door de omgeving, vers 9 in het midden, hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus, die ons redt van de komende toorn. En dan nog één enkele plaats uit 1 Petrus, dan zijn we er. 1 Petrus 1. Vers 20. Het gaat over de Heer Jezus als het lam. 1 Petrus 1 vers 20. Daar lezen we dat hij, de Heer Jezus, is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in het laatst van de tijden geopenbaard te willen van u, die door hem gelooft in God die hem heeft opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. Opdat u geloof en hoop op God zijn. Dat is zover. Het was even meelezen. Maar tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, lieve broeders en zusters. U gelooft allemaal, denk ik, als was u hier niet, dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Dat God hem heeft opgewekt. Amen. Dat zijn twee verschillende kanten van de opstanding. Hij is opgestaan, dat wil zeggen, hij is uit eigen kracht opgestaan. Ik leg mijn leven af en ik heb macht het weer te nemen, Johannes 10. Daarmee heeft hij bewezen Gods zoon te zijn, Romeinen 1 vers 4, door dodenopstanding. Dat is de ene kant. Dat hij, de Heer Jezus, de eeuwige is. God de Zoon heeft hij bewezen door zelf uit de doden op te staan. En de andere kant is, God heeft hem opgewekt. Dat is iets totaal anders. Dat wil zeggen dat God hem als mens zo volmaakt heeft gewaardeerd. Hij was zonder zonde, hij deed geen zonde, hij kende geen zonde. Dat God hem eenvoudigweg niet in de dood kon laten. En we hebben net gelezen in 1 Petrus dat hij hem heerlijkheid heeft gegeven. Hebreeën 2 zegt, met heerlijkheid en eer gekroond. De Heer Jezus is nu in de heerlijkheid. Dat moet u even op uzelf laten inwerken, wat dat nou precies betekent. Het is niet opgewekt in dit leven. Nee, hij is in een totaal nieuw leven opgewekt. Daarom zegt hij ook tegen Maria, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar uw God en mijn God, uw vader en mijn vader. Zijn opwekking uit de doden is niet zoals Lazarus, die weer stierf. Nee, hij, zegt 2 Timotheüs 1, heeft leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Hij is nu in de heerlijkheid. Dat is niet de hemel, dat is wel de hemel. Maar dat wil zeggen, de plaats waar hij nu is, is de heerlijkheid. God heeft hem de heerlijkheid gegeven. Hij is de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Er is nu, lieve mensen, een mens verheerlijkt in de hemel. U zei net dat u dat geloofde, maar de vraag is, die wij vanmiddag gaan stellen en beantwoorden, leven wij ook in overeenstemming met dit feit? Want, Paulus zegt het in 1 Korinthe 15, hij is eerst verschenen aan Maria, dat noemt hij daar niet, maar aan de 12, aan Petrus, aan 500 broeders tegelijk. Het is een vaststaand feit dat hij uit de doden is opgewekt. Maar die opwekking is de garantie dat u en ik in diezelfde heerlijkheid zullen zijn als waar hij nu is. Zullen we dat even lezen in Efeze 1? Ik ga proberen het stap voor stap helder te krijgen. In Efeze 1... Dan ziet u staan, Ik was vanmorgen in een andere gemeente en er waren twee mensen die konden maar niet geloven dat wij als gelovigen uit de heidenen de positie bekleden van heerlijkheid. Ze vonden dat een beetje vreemd. Ik heb het geprobeerd. Ik ga het lezen uit Efeze 1. Kijkt u mee. Er staat dat, vers 20, de werking van de macht van zijn sterkte, dus de sterkte van de Heere God, die hij heeft gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. Ziet u dat? Dat is de heerlijkheid. Maar, nou staat erachter, daar komt het, vers 22, en hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. De volheid van hem, die alles en alle vervult. Nou, als hij in de heerlijkheid is, en u bent zijn lichaam, waar bent u dan? Ja. Ja, u zit nog hier op uw stoel. Maar de opwekking van de Heer Jezus, dat staat hier in Efeze 1, met grote kracht door God gewerkt, is de garantie dat u nu al de volheid bent van hem die boven alle macht en alle kracht gegeven is aan de gemeente. En die opwekking heeft praktische effecten. Als u daar bent, en bent u daar? Romein 8 zegt dat hij ons heeft verheerlijkt. Dat wil zeggen, hij heeft ons met Christus één gemaakt. Efeze 2 zegt in vers 6. Met hem doen zitten in het hemelse. U zit, u staat niet meer, u werkt niet meer, u doet niet meer uw best. Maar u bent gezeten, tot rust gekomen in hem. Klopt dat? En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof inhoudsloos, zegt Paulus in 1 Korinther 15. Want ik begon met Romeinen 4, gaan we even naar terug. De eerste kant van de opwekking is dit. U bent in hem gerechtvaardigd. En zoals Abraham een belofte kreeg, namelijk uit jou komt een zoon voort. Abraham keek naar zijn lichaam en dacht, ik ben al 100, gaat nooit gebeuren. Maar als God het zegt, en dan zegt God tegen ons vandaag, uit jouw sterfelijke lichaam gaat mijn zoon voortgebracht worden. Jullie zullen de volheid zijn, Efeze 1, van Christus. Ja, maar zegt u, ik zie er nog helemaal niks van. Ik voel me nog helemaal niet heilig en perfect en ik ben nog helemaal niet zoals de Heer Jezus. Nee, maar voor God wel. Daarom staat er in Romeinen 4, het is niet te willen van hem geschreven. Met andere woorden, Abraham staat niet in de Bijbel voor hemzelf, maar voor u en voor mij. Het zal ons worden toegerekend die geloven in hem, die de Heer Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt. Zie je dat? Zoals Abraham geloofde in het woord van God, uit jouw sterfelijke lichaam zal een zoon komen. Niet door de wet, niet door jouw pogingen, niet doordat jij wat moet doen, maar doordat ik het beloof. Zo zal ook de gemeente van God, u en ik, de volheid van de Zoon zijn. Het staat erachter, kijk maar. Die overgegeven is om onze overtredingen, dat was het negatieve. Want we hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Ja toch? Maar hij heeft, vrijdag hebben we eraan gedacht, onze zonden op het kruis gedragen. In zijn lichaam. Overgegeven aan onze overtredingen. Maar toen hij werd opgewekt, bent u met hem levend gemaakt. Romeinen 6 heb ik gelezen. En omdat u met hem levend bent gemaakt, één met hem geworden, Romeinen 6 vers 5, verklaart God u in die opstanding met hem, die vereniging met hem, rechtvaardig. Want God kan niets tegen de nieuwe mens hebben. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Want u bent namelijk in hem een nieuwe schepping. U moet niet kijken naar uw eigen verstorven lichaam. Maar u moet kijken naar wat God beloofd heeft. In u zal de Heer Jezus verheerlijkt worden. Straks als hij komt, dan gaan we zo naar kijken. Want de opwekking is de garantie dat u en ik diezelfde heerlijkheid zullen betreden als hij nu heeft. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn. Johannes 17. Dus dat is het eerste. Het eerste is, wij zijn in hem, in zijn opwekking. Dus niet zijn opstanding, want dat is bewijs dat hij Gods zoon is. Maar zijn opwekking door God, die is heilig, heeft hij ons met zijn zoon, met de Heer Jezus, één gemaakt. Dat heb ik gelezen uit Romeinen 5, 6 vers 5. Eén met hem geworden in zijn dood en zullen we het ook zijn in zijn opstanding. Dat is dan straks, als we uit de graven zullen komen. Maar dat komt zo. Nou, het tweede. Dan gaan we even naar Romeinen 6. Gelooft u dat u gerechtvaardigd bent, trouwens? Het is niet alleen vergeven, hè? Dat wil zeggen dat u nu voor God staat recht, als een rechtvaardige. Want, ik zeg het nog één keer, God heeft u met hem tot een nieuwe mens geschapen. U bent één geworden in zijn opwekking. God ziet u aan in hem, de volheid van zijn zoon. De gemeente is de volheid van zijn zoon, de Heer Jezus. Het lichaam. En zoals het hoofd is, zo is ook het lichaam. Daarom bent u gerechtvaardigd. God rechtvaardigt de goddelozen door hen aan zijn zoon te koppelen. En daarom bent u rechtvaardig. Gelooft u dat? Ga je het nou voorzeggen? Juist. En begenadigd in de geliefde. Daar had ik vrijdag over de verzoening. Verzoening betekent A, er is iets verzoend, zonden. Maar er is ook nog een andere betekenis, reconciliation. Dat wil zeggen, wij zijn met God verzoend. Dat God ons in zijn zoon aangenaam in zijn geliefde heeft gemaakt. Dankjewel trouwens. Wie was dat? Kijk. Nou, naar Romeinen 6. Vers 8. Dan moet je goed opletten wat er staat. Want nu gaan we het eerste moeilijke hobbeltje nemen. Want het eerste wat ik net zei, dat gaat dan wel. Maar nu komt het volgende. Als wij nu met Christus gestorven zijn. Nou, dat is al lastig. God heeft u met zijn zoon meegekruisigd. De oude mens is weg. God ziet niet meer uw verbinding met Adam. Hij ziet dus ook niet meer uw verantwoordelijkheid in Adam. Want wij zijn niet meer onder wet, maar onder genade. Dat is iets heel anders. Geloven wij dat wij ook met hem zullen leven? Daar wij weten, nou komt het. Goed lezen. Nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Wat hij leeft, leeft hij voor God. Toen hij op aarde was, had hij met zonde te maken. Niet met zijn eigen zonde. Nee, hij kwam om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Maar toen hij opgewekt was, was dat achter de rug. En de heerlijkheid waar hij intrad, is los van waar hij was. En hij leeft nu voor God. De heerlijkheid wil zeggen, alles is tot eer en glorie van God. En dat is met u ook. U bent wat God betreft uit het oude genomen. Uit de macht van de zonde. En God heeft u met zijn zoon opgewekt en nu leeft u in een nieuwe wereld. De wereld van de opstanding. En opstanding wil zeggen, leven uit de dood. Dat oude waar ik was, daar ben ik niet meer. De richting waar ik heen ging, daar ga ik niet meer heen. Want ik ben met hem daaraan afgestorven. En dus leef ik nu, net zoals de Heer Jezus, hij is mijn voorbeeld, mijn patroon voor God. Daarom staat er, vers 10, wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Dat geldt ook voor u. De macht van de zonde, daar leefde u vroeger onder. God heeft die oude mens in de dood geplaatst. U ziet nu het oordeel van God over dat oude, dat wat nog in u is ook. En u weet, daar moet ik het niet meer van verwachten. Ik leef niet meer onder wet. Dat hoor je vaak vandaag. Hè? Je moet alles overgeven aan God. Je moet jezelf helemaal radicaal toewijden. Dat is de prediking die er dan wordt gebracht. Maar dat is wet. Want u kunt dat niet. Nee, u bent onder de genade. U moet Christus zo gepredikt krijgen, u moet zo'n liefde voor hem krijgen, zo vol worden van dat wat na de dood komt, de opstanding, voor God leven, dat u onder genade gaat functioneren. Dat het van binnenuit als vanzelf een verlangen is geworden. En dan zegt vers 11, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn. Dat is een geloof. Wij worden in de Bijbel niet opgeroepen om van alles te doen. Ja, dat gebeurt wel, maar dat is een oproep aan de nieuwe mens. U moet eerst rekenen dat u dood bent, wat de zonde betreft. En dat u leeft voor God. Zoals de Heer Jezus nu uit de dood is opgewekt en leeft voor God, zo mag u geloven. God heeft het beloofd in zijn woord. Jij bent, Efeze 2, met Christus levend gemaakt en met hem in de hemel gezet. Het oude is voorbij. Zie, het is alles nieuw geworden. Ja, ik zondig nog, ja, soms, zeker. Maar de macht van de zonde, daar leefde ik vroeger onder. Dat is voorbij. Want ik ben uit die wereld genomen en ik ben in de Heer Jezus tot de heerlijkheid gekomen. Dus het grote geheim van het geloof is niet doe dit, doe dit, doe dit en dan zal de geest je vervullen. Nee, het geheim is geloof wat er staat. Vers 11, rekent het ervoor en je zult de genade kennen. Namelijk de kracht van zijn opstanding. Als een magneet getrokken worden naar de heerlijkheid waar hij nu is. Kent u dat een beetje of niet? Of zit u nog onder de wet? Luister u nog naar mensen die zeggen, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet elke ochtend zoveel stille tijd houden en je moet zus en zo. En u faalt. U faalt, want u denkt, ja, ik wil het wel, maar het lukt me niet. Nee, logisch. Want u heeft nog niet Romeinen 6 doorleefd. En wat zegt dan vers 13? Stelt, dat is eenmalig stellen, uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt, dat is een voortdurend stellen, uzelf voor God, let op, als uit de doden levend geworden. Zie je dat? Nou, dat is het geheim. Want daarna komt Romeinen 8 pas. Dus u moet echt leren geloven, vertrouwen op Gods woord. Ook al ziet u dat in uw eigen lichaam niet, ook al denkt u, ja, ik ben nog zo zwak, Abraham, 100 jaar. Maar hij twijfelde niet. Zo moeten wij ook leren onze positie in de Heer Jezus. Te gaan geloven. De opstanding van de Heer Jezus heeft een radicaal einde gemaakt aan de macht van de zonde. Ik ben daar niet meer. Ik leef niet meer op dat terrein van Adam. Wat God betreft. Ik ben in de hemel gezet. Nu leef ik voor God. Dat is mijn verlangen geworden. Is dat ook uw verlangen geworden? Nou, het derde. Dit is al moeilijk gezegd trouwens. Er is nog iets waaruit de Heer Jezus Christus is opgewekt. En dat vinden wij in Colossense. Mag ik even opzoeken. Colossense 2. Niet alleen bent u uit de macht van de zonde opgewekt met hem, maar u bent ook nog eens uit de elementen van deze wereld opgewekt. Dat zegt vers 20 van Colossense 2. En nou wordt het nog een stukje moeilijker. Want ik probeer het in verschillende gemeenten wel te zeggen. Laten we het eerst lezen, vers 20. Als u nu met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven. Zie je dat? Hij leeft toch voor God. We hebben het gelezen, hè? Romeinen 6. Hij is in de heerlijkheid. 1 Petrus 1. Ja of nee? Zijn daar elementen van de wereld daarboven? Is daar in de heerlijkheid een gebod van een feest? Of je mag dit of dat niet eten? Of raak niet en smaak niet enzovoort? Nee. Is daarboven het jodendom? Nee. Ook niet. Is daar iets zichtbaars, iets tastbaars, iets voelbaars? Nee. Dat is alles heerlijkheid. En dan zegt vers 20... Waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft? Aan allerlei inzettingen. Ja, dat is een moeilijke. Ga ik iets heel moeilijks zeggen. Maar de opstanding van de Heer Jezus heeft ook een einde gemaakt aan onze feestdagen. Terwijl we nu Pasen vieren. Oei. Ja. Want zegt Gods woord, elke eerste dag van de week, als je samenkomt, dan ga je met elkaar met profiteren, bemoedigen, dat hij leeft. Elke eerste dag van de week als je samenkomt. En al die feesten en al dat zichtbare daarvan, zegt Colossense 3, kijk maar mee. Ben je met Christus opgewekt, ja of nee? Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar de heerlijkheid is. Dat is lastig. Want wij willen toch wel handvatten hebben. Paaltjes die we uitzetten, zodat we ons een beetje kunnen vasthouden, oriënteren. Maar de heerlijkheid is een persoon. Hij is boven, hij is Christus. Bedenk niet wat op aarde is. Ga nou niet proberen je leven in te richten naar allerlei religieuze inzettingen, tradities en dat soort zaken allemaal. Ik kom uit Ermelo. Nou, elke zondag zagen we weer mensen in het zwart fietsend. Je mag natuurlijk geen auto rijden. Fietsen wel, op een of andere manier. Nou, bewonder ik die mensen. Het gaat me niet om oordeel of wat dan ook. Maar wij zijn daarvan totaal afgestorven. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want, let op, vers 3 van Colossense 3, dat is een diep hoor. Want u bent gestorven en uw leven is waar? En waar is dat? Ja, in de heerlijkheid. Uw leven is in de heerlijkheid. Dus mijn hele bron van leven is daarboven. Zoals Paulus zegt, ik leef door het geloof in de Zoon van God. Hij zegt niet, ik leef door de Torah. Nee, de Torah werd in hem vervuld doordat hij de Zoon zocht. En Christus is ons leven. Staat hier. Uw leven is verborgen met Christus. Mooi, hè? Kan iemand dat leven in mij bewerken door mij regels op te leggen? Nee. Kan iemand mij dat leven uitleven door mij met wijsbegeerte en theologische kennis te overstelpen? Nee. Hoe leeft dat leven in mij? Doordat ik verbonden ben met hem. Dat is het geheim. En daar heb ik niets anders voor nodig dan hem alleen. Hem in het woord, hem in de broeders en zusters, ja, hem gedenken aan zijn tafel, met hem communiceren in de gebeden. Dat is de heerlijkheid. Ik ben verbonden met de opstanding van Christus in de heerlijkheid. Is dat niet geweldig? Al dat waar ik vroeger in leefde, zoals de Heer Jezus. Hij leefde om zonden te verzoenen. Hij leefde onder de wet. Galaten 4 vers 4. Is allemaal voorbij. Hij is gestorven en toen hij opstond, liet hij dit allemaal achter zich. En toen nam hij krijgsgevangenen mee, zegt Efeze 4. Hij nam allerlei mensen mee de heerlijkheid in. En dat zijn wij. Is dat niet een genade of wel? Van God. Wij zijn verheerlijkt, zegt Romeinen 8. Nou zegt Abraham, ik geloof u. Nou zeggen wij, ik heb ook een verstorven lichaam. Ik word steeds ouder en het gaat soms best wel met vallen en opstaan. Maar ik vertrouw op uw woord. Doet u dat ook? En u zult merken, als u uw aandacht richt op boven, op de Heer Jezus, en dus niet op mensen die zeggen, maar je moet ook nog de Sabbat houden, maar je moet ook nog de feest houden, maar je moet ook nog dat soort dingen allemaal, wat vandaag veel voorkomt, dat vertroebelt uw zicht op de Heer Jezus. Echt waar. Nou, het laatste. Dus we hebben gehad, we zijn gerechtvaardigd in hem. Twee, we zijn voor de macht van de zonde gestorven. Ik zondig nog wel. Maar 1 Johannes 2 zegt, als iemand zondigt. Sommige dominees, ik heb er wel eens een gehoord, die gingen dan opnoemen hoeveel zonden wij niet per dag doen. Nou, dat waren duizenden, ik dacht. Nee, als iemand zondigt, hebben wij een voorspraak bij de Vader. Ja toch? Het is geen patroon meer voor ons. En Romeinen 7 is al helemaal niet mijn patroon. Maar dat is niet het onderwerp van middag. Nee, dan hij is gestorven voor de elementen van de wereld. En het laatste is, wij gaan op weg naar diezelfde heerlijkheid. Ik heb gelezen 1 Thessalonicenzen 1, dat wij zijn zoon uit de hemelen verwachten. En dan staat erachter, die hij uit de doden heeft opgewekt. Zie je dat? Dat staat er niet voor niks bij. Had ook kunnen staan, en zijn zoon uit de hemelen verwachten die ons redt van de komende toorn. Dat staat er niet. Er staat, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt. Waarom staat dat erbij? Nou, omdat die Jezus vanuit de heerlijkheid ons tot zich gaat nemen. Voor de komende toorn. Nou, de afgelopen maanden ben ik bestookt. Werkelijk door mensen die mij probeerden wijs te maken dat de toorn toch echt iets anders is dan de grote verdrukking. En dat we dus wel door de grote verdrukking gaan, maar niet door de toorn. Nou, verwarring alom. Maar de komende toorn is de dag van de Heer. Is de grote verdrukking. Is het moment dat de antichrist zal gaan heersen. En hij, die uit de doden is opgewekt, heeft ons met hem verheerlijkt. En hij zal uit die heerlijkheid komen. En hij zal u tot zich nemen. Want de opwekking van de Heer Jezus uit de doden is daar de garantie van, de zekerheid, het bewijs. Niet alleen van mijn rechtvaardiging, maar ook van mijn toekomst. En dan gaan we nog even naar 1 Korinthe 15 tot slot. Houdt u het nog vol? Want daar staat het. En lieve mensen, onthoud, Paulus werd vervolgd. Waarom? vanwege het kruis, vanwege deze dingen. Mensen konden heel moeilijk verkroppen dat een einde was gekomen aan dat wat ze zo lief hadden. Dat hele Joodse systeem. En daarna wilden de Joden hem doden. Vooral de Joden. 1 Korinther 15, vers 48. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke. Ziet u dat? Dat zijn de mensen die niet geloven. Tot stof zullen zij weerkeren. Dat geldt ook voor onze lichamen. Maar wat staat erachter? En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse. Zie je dat? De volheid van hem, Efeze 1. Is hij in de heerlijkheid, zijn wij in de heerlijkheid. Is hij de hemelse, zijn wij de hemelse. Waarom? Wij zijn één met hem geworden. Romeinen 6, vers 5. Is hij dood? Maar wij zullen het ook op zijn in zijn opstanding. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Dat vergankelijke, wat de schepping kent, is niet in overeenstemming met de heerlijkheid, want dat is onvergankelijk. Maar onze lichamen zijn nog onderhevig aan de vergankelijkheid. Vanwege de zonde, Romeinen 8 vers 10. Het lichaam is dood vanwege de zonde. En dan zegt vers 51, ik zeg u een verborgenheid, u kent die tekst. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. God gaat u veranderen. Het zij in uw leven, tijdens uw leven, het zij na uw overlijden. Dat geldt ook voor onze broeder van Bennekom. Zijn lichaam wordt gezaaid in het graf, in de hoop dat hij geoogst wordt als het ware in een nieuw lichaam. Een gebouw uit de hemel. In een ondeelbaar ogenblik. Er staat atomos. Gelooft u dat? Dat hij uit de dood is opgewekt is de garantie daarvan. De wereld heeft geen hoop. De wereld zegt dood is dood. De wereld kent alleen maar het vergankelijke. Maar de Heere God heeft zijn Zoon in de heerlijkheid gezet. 1 Petrus 1. Hem heerlijkheid gegeven. En dat is de plaats waar u thuis hoort, wist u dat? Het was een groot geheim in het Oude Testament, want Psalm 115 zegt in vers 16 dat de aarde voor de mensenkinderen is. Maar u bent bestemd voor de heerlijkheid, het huis van de Vader. Dat is een verborgenheid en pas geopenbaard aan Paulus. Vanochtend zeiden mensen tegen mij, gelooft u in de bedelingen? Ja, oh, afschuwelijk, afschuwelijk. Ik zei, nou, dat mag u afschuwelijk vinden, maar het is volgens mijn inzicht toch wel heel bijbels. In een oogwenk bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt. En wij zullen veranderd worden. Mooi hè? Verlangt u daarna of niet? Vader, ik wil dat zij bij mij zijn. Ik wil dat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Mooi hè? En tot die tijd vraagt God van u en van mij om zo te leven in de kracht van zijn opstanding. Niet meer onreinheid, zonde. Daar zijn we uit opgewekt. Niet meer in allerlei tradities en religieuze inzettingen. Daar zijn we uit opgewekt. Maar met het oog naar boven en de hoop vooruit. Dat als hij komt, onze lichamen gelijk zullen zijn aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En dan zegt 1 Johannes 3 vers 3, wij zullen zijn zoals hij is. Onberispelijk, rein, moreel, gelijk aan hem. Niet aan de Zoon, maar aan de mens Jezus Christus. Is dat niet geweldig? Dat is de kracht van zijn opstanding. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, zegt hij in Openbaring 1 vers 18. En straks zullen wij met hem zijn. Want uw thuis, mijn thuis, is niet hier. We zullen straks uit de heerlijkheid een dienst hebben op aarde, zeker. Het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt enzovoort. Maar mijn echte thuis is de heerlijkheid. Hoe weet ik dat? Dat is hij. Daarom heeft God hem uit de dood opgewekt. En alles waar hij eerst in was, dat is verleden tijd. Daar heeft hij mee afgerekend. Dat moeten wij ook doen. Daarom probeerde ik vanmiddag jullie en mezelf een beetje te brengen bij de kracht van zijn opstanding. Dat zegt Paulus in Filippenzen 3. Om hem te kennen en de kracht. Wat is dat? De kracht van zijn opstanding. Nou, als een magneet is hij voor ons in de opstanding. Hij trekt ons uit dat oude. Met onze harten naar hem toe. U bent niet meer onder de wet. Maar u bent onder de genade. Als uit de doden levend geworden. En u heeft een groot verlangen gekregen door de Heilige Geest. Om hem gelijkvormig te zijn. Nu en straks. Tot alle eeuwigheid. Amen. Eerst danken toch? Hopelijk was het een beetje helder. En anders komt u zomaar naar me toe met uw vragen of anders misschien uw tegenwerpingen. Zullen we met elkaar danken? Vader, we hebben gelezen in Romeinen hoofdstuk 6 vers 4. Dat hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Hier, wat een prachtige tekst is dat. Uw heerlijkheid kon hem niet in de dood houden. Zo volmaakt, rein, heilig als hij is. En wij zijn met hem, door u, Vader, één gemaakt in zijn dood. Met hem gestorven, met hem begraven en u ook met hem levend gemaakt. Opgewekt uit alles wat we waren. Zo'n kracht heeft u betoond aan ons. We prijzen uw naam daarvoor. We loven uw naam daarvoor. En ik mag zo ook bidden voor de mensen hier die dit horen. Dat ook zij, dat ook wij samen dat ene verlangen mogen hebben, Heer Jezus. Ik minder, u meer. Meer van u in mijn leven. Leer me zien die kracht van die opstanding in Jezus' naam. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien, lied 568. We zijn alweer aan het einde van deze samenkomst gekomen. Ik mag u nog een zegenbede meegeven. Ik wil dat doen uit 2 Korinthe 4, want Paulus noemt die kennis van die heerlijkheid een schat in aarden kruiken of in aarden vaten. Zijn lichaam was onderhevig aan allerlei vormen van lijden. En dat geldt ook voor ons. Het feit dat wij met hem verheerlijkt zijn, is nog niet te zien in onze dagelijkse levens. En daarom zegt hij, en sluit ik het ook mee af, in 2 Korinthe 4, vers 17. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij ons ook niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, die zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. U mag gaan staan, als u kunt. Ik wil u zo de zegenbede meegeven. De liefde van God onze Vader, die ons met zijn Zoon verenigd heeft. De genade van onze Heer Jezus Christus, die kwam naar deze wereld om zijn leven af te leggen. De gemeenschap van de Heilige Geest die ons, hem en zijn werk te binnen wil brengen. Zij met ons, zij met u, totdat hij komt. Maranatha, Jezus komt spoedig. Amen. Jezus leeft in eeuwigheid. Tot slot, Johannes de Heer 93. En collecte, kunt u uw gaven, kunt u afstaan bij de uitgang in de bus. Collecte dus. Wat mij betreft tot de volgende keer. DV. Fijne dagen. Zoek de dingen die boven zijn. Tot de volgende keer.